Een goedenavond iedereen. Welkom op deze gemeenteavond, zangavond, waarin ook een bijdrage van Friedenstimme. En daarom ook een speciaal welkom aan Alexander Jebel uit Jakutië, die vanavond voor ons zal spreken. Hij is evangelist in die grote provincie van Rusland. Welkom ook ons gemengd koor Adoraïm met Corné Visser als dirigent en Rick Gerritsen als organist. We hopen op een goede avond met elkaar. En nu al zal ik u doorgeven dat we na de samenzang van Psalm 86, vers 5, u vindt dat in het programma, dan na die samenzang dan gaan we verhuizen van hier naar de grote zaal. Want daar hebben wij een dia- en videopresentatie. Dus na Psalm 86 verhuizen we naar de zaal. Ik wil deze avond openen met een lezen van Psalm 87. Een psalm. Een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten van Sion, boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods, Sela. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degene die mij kennen. Zie de Filistijn en de Tyriër met de Moor. Deze is al daar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal haar bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is al daar geboren, Sela. En de zangers, gelijk de speellieden, met schaters al mijn fonteinen, zullen binnen in u zijn. Laten we de Heere om een zegen vragen. Heere, u brengt ons samen op deze avond. Een avond die in het teken staat van de verkondiging van uw woord, de verkondiging van het evangelie en de uitbreiding van uw koninkrijk op deze aarde. En dan bidden we om uw zegen over deze avond. We bidden om kracht en zegen voor evangelist Alexander Jebel. Als hij iets zal vertellen over zijn werk in Jakutië, maar ook zal vertellen over uw werk in Rusland. We bidden voor de vertaler die deze avond een taak heeft. We vragen uw zegen over ons koor met dirigent en organist. Mogen zij uw nabijheid ervaren. We bidden ook voor de organisatie Friedenstimme. Al zoveel jaren mogen zij uw woord brengen in de vele voormalige Sovjetlanden en ook in Rusland nu. Sterkt u in ieder van hen die hierin een taak heeft, soms in moeilijke omstandigheden. En geeft u uw zegen. Mag uw woord kracht doen in mensenharten. Opdat harten worden vernieuwd en uw koninkrijk wordt uitgebreid. Geeft u ons zo uw zegen op deze avond. Mag uw werk en uw naam in het middelpunt staan. We bidden het om Jezus wil. Amen. Het is al een aantal jaren geleden dat Friedenstimme een boekje uitbracht. Prachtig boekje, klein boekje, met een aantal getuigenissen van mensen uit de voormalige Sovjet-Unie die tot bekering waren gekomen, mede door het werk van Friedenstimme. En dat boekje had een hele mooie titel. De volken moeten horen wat tot hun vrede dient. de volken moeten horen. Welke volken? Het zijn de heidenvolken. Zometeen zingen we uit Psalm 86, vlak voordat we naar de zaal gaan. En in Psalm 86 wordt er gezongen over die heidenvolken. En in Psalm 87, die we net gelezen hebben, worden ze met name genoemd. Met naam en toenaam zou je kunnen zeggen. En laten we kijken, welke zijn het? Nou, we zien Rahab, dat is Egypteland, de Egyptenaren, van ouds een vijand van Israël. We lezen over de Filistijn, toen een grote vijand van Israël. Het land ten zuiden van Israël, het Gaza-gebied, wat nu ook in die streek ligt, nog steeds vijandelijk. De Tyriër, inwoners van Tyrus, heel trots en strijdlustig handelsvolk ten noorden van Israël, aan de Middellandse Zee, ook strijdlustig. En dan hebben we ook nog de Mooren, dat ligt in Noord-Afrika, Ethiopië. Denk maar aan de geschiedenis van de Kamerling. Die volken, die dachten er niet aan om een verbinding te zoeken met Israël. En ze dachten er al helemaal niet aan om de God van Israël te gaan dienen. Want Israël was een volk dat werd geminacht in die tijd. De dichter wist ook niet dat het zou gaan gebeuren, dat die volken Israëls God zouden gaan dienen. Maar wij weten het wel. Waarom weten wij dat? Het is Pinksteren geweest. Psalm 87 is een zendingspsalm. En het woord van God, het evangelie, is verbreid over de gehele wereld. Ook onder die volken die ik net noemde. En na Pinksteren is die evangelieboodschap gebracht tot aan de einden van de aarde. Elk volk moest die boodschap horen, roept het uit aan alle stranden. De organist speelde het net. En de Heilige Geest, die werkte toen en die werkt nog steeds in harten van zondaren. Want we lezen het in Psalm 87. Die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal ze bevestigen. Die kracht van het evangelie die was zo groot dat er in Egypte bloeiende en ook vele christelijke gemeenten ontstonden. Het was nog in de tijd voordat de islam daar voet aan de grond kreeg. Ook in Irak, Babel, daar kwam het evangelie ook en daar werden ook christelijke gemeentes gevonden. En wat een blijdschap heeft dat in de loop van de eeuwen gebracht daar, in die gemeenten, maar ook in mensenharten. En daarom, het laatste vers van Psalm 87, spreekt erover, over zangers en over speellieden, waarin God wordt geloofd in de gemeentes, maar ook in de harten van de mensen die lid waren van die gemeente. En die gemeentes die bestonden uit Joden, maar ook uit de heidenen. De heidenen. Ook uit het voormalige Sovjetgebied. Ook uit Rusland. Ook uit Jakutië. En dan mogen wij zaaien. En dan mag Vredesteam het werk doen wat ze doen daar in Jakutië. Zij mogen zaaien. En de Heere staat in voor de vrucht. En hij zal er ook voor zorgen dat die vrucht er komt, want we lezen het in de psalm. Hij zal hen tellen als in Israël ingelijfd en doet de naam van Sions kinderen dragen. Hen tellen in Rusland, in Jakutië, in Apeldoorn. En daar geldt maar één vraag. Zullen wij daar ook bij zijn? We gaan ervan zingen, Psalm 87, het tweede vers. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen. Psalm 87, het tweede vers.
Maar dat wordt bij één dat het een gesprekje is voor de mensen die wetten en niet alles om je leven maken. Nee, ik heb het merk ik met de dingen die ik zo hoog ben. Maar die net niet. Ja, dat is goed.
Het is erg groot. Dat kunt u op de kaart zien. Alle gekleurde landen die vallen onder de voormalige Sovjet-Unie. Wij werken niet in alle landen. Dat heeft te maken met afspraken met andere missies, zou je kunnen zeggen. Met andere stichtingen die ook daar werken. Ons grootste land dat we steunen is het land Rusland, wat u daar ziet. Ik heb bewust een hele oude kaart genomen. Dan hoeven we niet te discussiëren over waar de landsgrenzen liggen. Dus dit zijn de oude landsgrenzen en daar hou ik dan maar even op. En iemand had enig idee hoe breed dat grote gele land voor u is, daar van links naar rechts?
Kilometer.
10.000 kilometer. 9 wordt er nog gezegd. 40 kilometer of 40.000? 40.000, dat is een beetje te veel, hè? Dan ben je de aarde rond. Maar hoeveel kilometer is de aarde rond?
44.000.
Ja, ergens in de 30 is het. En Rusland is er ongeveer 11.000 kilometer breed van oost naar west. En van noord naar zuid zo ongeveer 4.000 kilometer. En dan hoeven we het niet eens te hebben over hoeveel dagen je aan het reizen bent om van de ene naar de andere kant te komen. Naast dat we in Rusland werken, werken we ook daaronder. Daar zit u Kazachstan, Oezbekistan, Kyrgyzije, Tajikistan, Turkmenistan. Dat zijn de landen van Centraal-Azië, zoals we dat noemen. En dan liggen daar links nog Georgië, Armenië en Azerbeidzjan. Daar hebben we onze evangelisten zitten in die landen. En de andere landen ondersteunen we wel projecten, maar hebben we geen evangelisten. 123 evangelistengezinnen mogen wij steunen. Dat betekent dat die geld van ons ontvangen, middelen ontvangen om een vader vrij te stellen, een deel van de dienst, en dat hij op die manier ook kan reizen en evangelisatieactiviteiten kan ondernemen. Daarnaast proberen we bijbels en lectuur te verspreiden op elk mogelijke manier die er maar is. Het valt in deze dagen niet mee, dat zult u begrijpen, want als u een pakketje wilt sturen naar Rusland toe, dan krijgt u met dezelfde snelheid van PostNL weer terug. Dus wij zoeken naar andere wegen om op die manier toch bijbels en dergelijke daar te krijgen. Derde puntje eigenlijk is ook een hele belangrijke voor ons. Wie de kinderen heeft, heeft de toekomst. Dat is een oud gezegde al in de kerk en dat is ook zo. En denk ook in onze eigen gemeente houden we veel kinderevangelisatie, zondagsscholen zijn er. Waarom? De kinderen moeten de ambten vervuld worden, moet de kerk gebouwd worden. En dat geldt ook in het zendings- en evangelisatiewerk. En daarom ondersteunen we ook kinderkampen. En vertellen we daar graag over, want de Heer die werkt wonderen. Maar ik heb geen tijd gekregen tot 12 uur vanavond. Anders zou ik dat graag benutten om u veel te vertellen over wat de Heer op de kinderkampen doet. Wat we daarvan horen. Maar als u daar meer van wil weten, we hebben een blad. Dat kunt u ook lezen. En we vragen altijd aandacht voor verdrukte christenen. En het gaat dan heel bijzonder om de broeders en zusters die in gevangenissen terechtkomen, in werkkampen, die boetes krijgen. En dat is vandaag de dag hoogst actueel weer. Het leek een tijdje wat rustiger. En op dit moment merken we dat er kerkgebouwen gesloten worden. Gemeenten dus op de straat samenkomen. U zou het bijna niet kunnen voorstellen, maar morgenochtend komt u hier naar de kerk. De politie heeft een cordon rondom de kerk gelegd. Het gebouw is verzegeld, niemand erin of eruit. En dan gaat de gemeente hier op de parkeerplaats alle auto's weg. We nemen allemaal wel een stoel, die gaan we halen. Dan gaan we daar zitten, dan gaan we daar luisteren naar de preek. Dan gaan we daar samen zingen, dan gaan we samen bidden. En dat doen ze al weken, maanden lang. Keer op keer, als ze zo hun dienst houden, buiten. Die verhalen vertellen we ook graag aan u door, zodat, ja, daar hoop ik op, dat deze avond daar meewerkt, dat u betrokken raakt. Door middel van het gebed. Want het gebed is het meest machtige wapen. Natuurlijk zijn we blij als er enige financiën bij ons binnenkomen. Want die hebben we ook nodig. Maar als we mogen weten dat er gebeden wordt. Dat opent deuren. Dat opent wegen. Dat opent harten. En om u daarvan op de hoogte te houden. Geven wij dus ook een tijdschrift uit. Friedensmagazin. Dat komt 8 keer in een jaar uit. En als u dat nog niet heeft. Dan zou ik zeggen geef vanavond het adres op. U krijgt hem gratis in de bus of in uw e-mail. Dan kunt u lezen, meeleven en u kunt bidden. Althans, ik hoop dat dat aanzet tot bidden. En als u dat vanavond doet, ja, dan mag ik u gratis een boek meegeven. Dus dat is dan nog weer een extraatje. En voor de kinderen heb ik ook nog wat meegenomen. Ik ben trouwens blij dat zoveel kinderen zijn. Er liggen achter op de tafel liggen sleutelhangers en kwartetten. En zorg ervoor dat ik ze niet mee terug hoef te nemen. Dus ik denk dat de juffrouw in de klas ook nog wel een kwartet wil hebben. En misschien wil de buurvrouw ook nog wel iets hebben. Dus denk ook aan de buren en geef maar door. En van die boekjes, zorg ervoor, van die getuigenissen, neem ze mee, deel ze uit, zet ze in de mini-bibliotheek enzovoort. Ik heb genoeg gezegd, mochten er vragen zijn, die kunt u dan trouwens allemaal stellen onder de koffie, ook aan Alexander. Er is ook een tolk bij om uw vragen te vertalen, anders wordt het helemaal niets. Maar ik kan zelf ook geen Russisch. Dus ik neem het u niet kwalijk. Ik ga iets gauw iets laten zien over waar broeder Alexander werkt.
Wat de exacte oorsprong en betekenis is van het woord Siberië, daarover verschillende deskundigen van mening. Sommigen zeggen dat het uit de Mongoolse taal komt en zuiver betekent. Anderen zeggen dat het een Tataars woord is dat het stille land betekent. Misschien is het een combinatie van de beide en betekent Siberië het zuivere stille land. In februari van dit jaar bezochten wij de grootste en koudste provincie van Siberië, Yakutia. Het verre oosten van Rusland. Yakutia is groot. Het reusachtige India past er in zijn geheel in. Yakutia is koud. Pas bij 15 graden vorst sluiten de scholen. Sinds 2011 woont en dient hier het gezin van Alexander en Elisabeth Seidel. Met deze korte film willen wij u iets laten zien van de omgeving waar Alexander zijn dienst verricht. Reizen naar Yakutia is geen koud kunstje. Vanaf Moskou is het een lange vlucht van 8 uren om er te komen. We zien onder ons de eindeloze besneeuwde vlakten van Siberië. We landen. En de eerste indruk die we krijgen van Yakutsk is dat het er inderdaad heel erg koud is. Yakutsk, de hoofdstad van Yakutsië, is de koudste stad op aarde. In de winter zijn temperaturen tot wel 60 graden onder nul helemaal niet bijzonder. Vandaag vriest het 30 graden, maar het werk op de bouw gaat gewoon door. In het centrum van de stad spelen kinderen in de kou. De motoren van de auto's blijven draaien, anders bevriezen ze. Auto's die langer stilstaan, worden ingepakt tegen de kou. Zoutstrooi heeft bij deze lage temperaturen geen zin. Het zout kan zijn werk niet doen en wordt gestrooid met een combinatie van zand en zout. Na gewoonte bezoeken we ook een Yakutische supermarkt. Een ei kost er ongeveer 20 cent. En er zijn misschien wel meer soorten kaas om uit te kiezen dan bij ons. Ook Gouda en Maasdam zijn vertegenwoordigd. Maar we zijn natuurlijk niet helemaal naar Yakutsië gereisd om van de kou te genieten. We zijn er om aan een conferentie van evangelisten deel te nemen. Zo'n 40 evangelisten uit heel de regio Verre Oosten verzamelen zich elke 2 jaar in Yakutsk om elkaar te bemoedigen, ervaringen uit te wisselen en het werk voor de komende periode af te stemmen. De conferentie wordt gehouden in het gebedshuis van Yakutsk. Tinda in het zuiden, tot Tsjukotka in het noorden en Magadan in het verre oosten. Van heinde en verre zijn broeders naar Yakutsk komen rijden. De jonge broeder Jacob Jubits reed in 6 dagen helemaal van het uiterste noorden van Yakutsië naar de hoofdstad. Uit Magadan kwamen 6 broeders samen in één auto. Zij reden 2000 kilometer. Voor de broeders is het weerzien bijzonder en heerlijk. Het is een voorrecht om erbij te mogen zijn. Op de eerste dag stroomt het gemeentehuis vol met de deelnemers aan de conferentie. Eerst is er een gezamenlijk ontbijt. Daarna opent Alexander Seipel de conferentie. En natuurlijk wordt er gezongen. Andere jaren ligt de nadruk deze keer op Bijbels onderwijs. Er zijn zelfs broeders helemaal uit Kazachstan gekomen om de broeders te dienen met het woord. Maar natuurlijk is er ook veel ruimte voor ontmoeting. Wat vooral ook opvalt, is dat er onder de evangelisten veel jonge broeders zijn. Ook zijn er veel jongeren die rond de conferentie hand- en standdiensten verlenen. Wat is dat bemoedigend? Jonge mensen die betrokken raken bij het zware werk in dit moeilijke deel van het zendingsveld. Ontspannen aan toe. In de avond is er geen programma, behalve straganina. Dun gesneden plakjes vis die je rauw eet met wat zout en peper. Evangelist Michael Bozjok is verantwoordelijk voor de bereiding ervan, onder grote belangstelling. Eerst worden het vel en de schubben van de vis verwijderd en dan gaat Michael met zijn superscherpe mes aan de slag. Denkt u dat straganina maken eenvoudig is? Michael geeft het antwoord.
It's not easy. It's not easy. Oh, I see.
Als de conferentie voorbij is, neemt Alexander Seibel ons mee naar het uiterste westen van Yakutsk. Dat betekent 2 lange dagen rijden door de eindeloze Siberische taiga. Men zegt dat er in Siberië meer dan 500 miljard bomen staan. Wij krijgen de indruk dat dat best niet zou kunnen kloppen. Af en toe rijden we door een kleine nederzetting op een weg. We rijden over bevroren rivieren. Niet zelden is het adembenemend mooi. Wij leren begrijpen waarom Siberië het zuivere, stille land genoemd wordt. Onderweg stoppen we een aantal keren om weeshuizen te bezoeken. Tijdens zijn vele tochten door Yakutië heeft Alexander overal contact gelegd met kinderen en weeshuizen. Naar zijn kost wordt altijd uitgezien. Aan de hand van de schilderijen legt Alexander aan de kinderen en de leiding uit wie God is en hoe ze hem kunnen leren kennen. Natuurlijk wordt het ook gezegd. tussen de leiding en de kinderen lijkt ook goed te zijn. En het is mooi om Alexander op deze manier in actie te zien. Zo mochten we een indruk krijgen van het werk van God in dit zo onherbergzame en ontoegankelijke deel van de leer. Alexander, Michael, Jacob en hun collega's wijden hun leven toe aan het winnen van Jakuten voor Christus. Wij mogen daarbij betrokken zijn. Onze gebeden zijn onvergetelbaar. Met uw gaven maakt u mede dit werk mogelijk. Mogen de Heer zijn naam groot maken in Jakutië, in Siberië en overal waar zijn naam verkondigd wordt.
Goedenavond. Ik word een vijfje, meneer Zolt Alexander Deven.
Zoals jullie net al gehoord, heb ik Alexander Deven.
Ik vind het heel fijn om deze avond bij jullie te zijn.
Ik vind het heel fijn om deze avond bij jullie
te zijn. Ik
ben blij dat jullie hier, ik ben dankbaar dat jullie hier samen zijn gekomen, of komen jullie iedere zaterdag zo samen? Ik geloof dat het komt omdat jullie erin geïnteresseerd zijn in Gods werk in andere plekken op deze wereld.
Я благодарю, что хор сегодня спел одну песню на русском языке.
En ik wil ook het koor bedanken dat een lied in het Russisch heeft gezongen vandaag.
Для меня было это приятно.
Was heel fijn voor mij.
Я хочу, чтобы в этот вечер вы узнали о том, как Бог, что Бог делает в Якутии.
Ik wil graag dat jullie deze avond iets mee mogen krijgen hoe God werkt in Якутии.
Вначале я хочу прочесть один текст из книги Исаия, 8 глава, 22 стих.
Ik wil aan het begin een tekst lezen uit Jesaja 28.
И взглянут вверх и посмотрят на землю, и вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел.
En als hij de aarde aanschouwen zal, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid.
В этом стихе описывается очень печальное состояние людей, живущих без света во тьме.
In deze tekst wordt een hele pijnlijke houding van de mensen beschreven die leven zonder God in de duisternis.
Но в конце этого стиха есть надежда, что не всегда будет темно там, где сейчас очень темно.
Maar aan het eind van de tekst is hoop dat het niet altijd daar thuis zal zijn waar nu geen licht is.
Следующая глава описывает о том, что наступит время, когда яркий свет осветит землю Галилейскую.
In het hieropvolgende hoofdstuk wordt duidelijk beschreven hoe het licht het volk, het land van Galilea zal beschijnen.
И это произошло, когда Иисус Христос родился в Вифлееме.
En dat heeft plaatsgevonden toen Jezus Christus is geboren in Bethlehem. Hij spreekt over zichzelf dat hij het licht is. En hij heeft zijn discipelen de opdracht gegeven om het licht te zijn in deze wereld.
En om dat licht te verspreiden van Samaria, Galilea, Judea en tot aan het
einde van de aarde.
Для меня радостно то, что мы тоже можем нести этот свет во тьму неверия языческих народов.
En voor mij is het een vreugde om dat licht te brengen in duistere plekken onder heidense volken.
Народ Якутии тоже долгое время жил во тьме.
Het volk van Якутия heeft ook lange tijd in de duisternis geleefd.
Многие до сих пор живут во тьме.
En velen leven tot op dit moment in de duisternis.
Но мы знаем, что если есть источник света, то когда-то эта тьма рассеется.
Maar we weten dat er een schepper is van het licht en die zal zorgen dat het licht eens altijd zal schijnen.
И сегодня уже во многих сердцах загорелся этот свет божественной любви.
En vandaag de dag is dat licht van die vrede in vele harten al opgegaan. Met jullie toestemming zouden wij graag een lied willen zingen, ik en mijn vrouw en zuster Lea. Het lied heet Mijn ziel hoopt op God.
Я не устрашусь от того, что грядущих дней, тревоги, которые впереди.
Ik zal niet angstig worden van de bange dagen die nog zullen komen.
Потому что я верю, что Бог управляет вселенной.
Want ik geloof dat God de wereld bestuurt.
И Он управляет моей судьбой.
En Hij zal ook mijn toekomst, mijn doel besturen.
Представьте себе, если мы, например, сели в самолет и начинаем взлетать.
Stel je eens voor dat wij in een vliegtuig gaan zitten en beginnen te vliegen.
И густая облачность, самолет поднимается и оказывается в тучах.
En het vliegtuig stijgt op in de wolken en het is daar heel mistig.
Но мы точно знаем, что выше светит солнце.
We weten zeker dat daar boven de zon schijnt.
Если пилот продолжит поднимать самолет вверх.
En als de piloot het vliegtuig verder omhoog zal besturen.
То через короткое время мы увидим яркое солнце.
Zullen we over een korte tijd die heldere zon zien.
Также и жизнь христианина, она не всегда мы видим солнце, но мы знаем, что Бог светит.
Zoals ook in het leven van christenen, we weten niet altijd, we zien niet altijd dat de zon schijnt, maar we weten dat de zon van God altijd krachtig schijnt.
И мы продолжаем верить и надеяться и двигаться вперед.
En we blijven geloven en hopen en gaan vooruit.
Тогда мы снова видим свет своей жизни, яркий свет.
En dan zien we opnieuw dat licht van ons leven, dat heldere licht.
Dat споем.
Zullen we dat nu zingen?
Thank you.
Как вы уже поняли, Якутия находится отсюда несколько далеко.
Zoals jullie al hebben begrepen, is Якутия hier vandaan best wel ver.
Примерно 10.000 километров.
Ongeveer 10.000 километров.
Нам пришлось преодолеть сюда три самолета, три раза.
Wij moesten drie keer met een vliegtuig vliegen om hier te komen.
Якутск, Новосибирск, Анталия, Турция и Дюссельдорф.
Dat was Якут, Новосибирск, en dan naar Turkije en dan naar Дюссельдорф.
Меня очень радует то, что несмотря на очень большие расстояния, везде есть родственные души.
Ik ben hier blij dat, hoewel er een grote afstand tussen ons is, dat we verbonden mogen zijn in onze geest.
Когда я услышал молитву многих верующих здесь, увидел их жизнь, я понял, что действительно у нас есть один ответ на небеса.
Toen ik gebeden van de mensen hier hoorde en met hun om mocht gaan, begreep ik dat we inderdaad één Vader in de hemel hebben.
Якутия – это один из регионов России, самый большой.
Якутия is een van de regio's van Rusland, het is de grootste.
3 миллиона квадратных километров.
3 миллиона квадратных километров.
Но там очень слабая плотность населения.
Het is daar heel dun bevolk.
В Якутии проживает всего 1 миллион населения.
Er wonen namelijk maar 1 miljoen mensen.
Преимущественно там живут коренные жители Якуты.
Over het algemeen wonen daar Якуты, die oorspronkelijk bewoners.
Якута это тюркский народ. Он очень родственный с киргизом, с казахом.
Это же народ, который нау verband is met de Kirgizen, met ja, andere vergeet. Met de Turken.
Когда они разделились, тюркские народы, то одна часть пришла на север и стали жить на севере.
Toen die volken uit elkaar gingen, toen is een groep van die volken zijn naar het noorden gegaan en zijn er blijven wonen.
Они не сохранили исламскую религию. Не
сохранили. Ze hebben de religie van de islam niet bewaard.
Они приняли религии северных, языческие религии, шаманизм.
Maar ze namen de religie aan van de volken in het noorden, het is shamanism.
И на сегодняшний день эта религия, она, ну, как бы, набирает популярность в Якутии.
En vandaag de dag neemt die religie toe in populariteit in Якутия.
И, конечно, это очень темная религия, по своему характеру.
Dat is een hele duistere religie in het karakter daarvan.
Потому что люди, поклоняющиеся многим божествам, они находятся постоянно в страхе.
Want die mensen aanbidden veel verschillende goden en zijn altijd in angst.
И многие ритуалы связаны с тем, чтобы как бы задобрить злых духов.
En veel rituelen hebben het doel om kwade geesten gunstig te stemmen.
От этого вся жизнь, взаимоотношения в семьях, везде носят такой достаточно грубый, натянутый характер часто.
En al het contact, ook binnen gezinnen, hebben daarom een bepaald karakter van die duisternis.
Поэтому, ну, это бывает, вызывает некоторую сложность в евангелизации, потому что люди очень сложно реагируют на Евангелие.
En dat roept ook vaak moeilijkheden op met het evangeliseren, omdat mensen heel erg afstandelijk reageren op het evangelie.
Ну, слава Богу, что у нас есть эта возможность, и мы сегодня видим прежде всего свое служение, назначение в том, чтобы сеять Слово Божие.
Maar God de eer dat we toch mogen evangeliseren en we zien het vandaag als onze taak om dat evangelie te zaaien.
En конечно, мы очень радуемся каждому спасенному человеку, кто все-таки от этой тьмы языческой обратился к Богу.
En natuurlijk zijn we blij voor iedere ziel die gered wordt uit de duisternis naar God gaat.
Я не родился в Якутии, я родился в Алтайском крае, это возле Казахстана, тоже в Сибири.
Ik ben niet geboren in Якутии, ik ben geboren in ook in Siberië, maar dat was bij Kazachstan.
Как и многие здесь дети, я вырос в христианской семье, ходил с детства в церковь.
Zoals ik zie hier ook veel kinderen. Ik ben ook opgegroeid in een christelijk gezin en ben naar de kerk gegaan als kind. Mijn ouders waren gelovig. En ik dacht nooit dat ik evangelist zou worden. Ik zette me in voor de muziek in de kerk met door middel van het koor. En ik dacht dat ik zo God altijd zou dienen in het koor. Maar op een wonderlijke manier heeft God mij voorbereid tot een andere dienst.
In
die tijd begreep ik dat nog niet.
И когда мне предложили поехать в Якутию, я был очень удивлен.
En toen mij voorgesteld werd om naar Якутия te gaan, was ik heel erg verbaasd.
Ну, мне попросили поехать туда в начале на 6 месяцев.
Maar ze vroegen mij aan het begin om daar voor slechts 6 maanden heen te gaan.
У нас мы уже были в семье с моей женой, и у нас было 2 детей.
Mijn vrouw en ik hadden op dat moment 2 kinderen.
Ну, я подумал, что, в принципе, мы можем поехать на 6 месяцев.
En ik dacht, we kunnen in principe wel 6 maanden daar naartoe gaan.
И когда я оказался там на этом месте служения,
en toen ik daar op die plek aankwam,
несколько раз поучаствовал в каких-то евангелизационных поездках,
had ik een paar keer deelgenomen aan evangelisatiereizen.
Тогда я совершенно по-другому услышал слова Иисуса Христа. Где он говорит своим ученикам, посмотрите на Ниву, как они побелели и поспели сжаться. Я по-другому услышал это слово, чем много раз раньше.
Toen hoorde ik de woorden van Jezus Christus heel anders. Die woorden, ga heen, zie dat het velden wit zijn. Die woorden hoorde ik op dat moment heel anders dan ik ze ooit ervoor had gehoord.
Когда я раньше слышал проповеди в церкви на эту тему,
als ik vroeger in de kerk preken hoorde over dat thema,
ну, я думал, что... Конечно, это прежде всего относилось к ученикам Иисуса Христа, которые были рядом с ним. И только находясь там, на севере, я понял, что это же самое говорит Иисус лично мне. Я уже не мог уехать из этих полей. Поэтому мы остались там уже 14 лет.
En daarom zijn we daar nu al 14 jaar.
Конечно, Бог очень много благословлял нас в этот период.
En God heeft ons heel veel zegeningen gegeven in die tijd.
У нас есть большая семья сегодня, 9 детей.
We hebben een groot gezin, vandaag de dag 9 kinderen.
Мы радуемся, что наши дети очень любят служить Богу.
En we zijn blij dat onze kinderen ervan houden om God te dienen.
Моя дочь тоже всем сердцем уверовала в Иисуса Христа, приняла его в свое сердце.
Mijn dochter heeft met haar hele hart... Ik heb haar hart gegeven en Jezus Christus geloofde in hem.
Voor
ons is dat een grote troost.
Бог учил меня вот в этом процессе этого времени использовать все возможности, чтобы евангелизировать.
God heeft mij in deze tijd geleerd om alle mogelijkheden aan te nemen om te evangeliseren.
Вы видели вот здесь на видео, что мы посещаем разные детские дома, дома для приюта для детей.
Jullie hebben gezien op de video dat we verschillende weeshuizen bezoeken, huizen voor weeskinderen.
In Якутии это очень распространенная проблема.
In Якутии is dat een heel groot probleem.
Потому что многие родители порабощены духом пьянства.
Omdat veel ouders te maken hebben met dronken zijn.
И не заботятся, не воспитывают своих детей.
En zo geslaagd zijn dat ze niet voor hun kinderen kunnen zorgen, niet naar ze omkijken.
Мы с братьями заметили то, что есть такая как бы закономерность.
En we merken met de broeders dat op.
Что люди, находясь в этом духовном, как бы замкнутом круге.
Dat mensen gevangen zijn, als ware in de zonde.
Дети вырастают в детском доме, без родительского воспитания, без Евангелия, без Иисуса Христа, потом оказываются на улице преступниками.
Kinderen groeien op in deze huizen zonder ouders, zonder Jezus Christus. En als ze daarna opgroeien, zijn ze op de straat en herhaalt het zich.
И мы бывает, что встречаем тех детей, с кого видели в детском доме, потом встречаем их уже в тюрьме.
En het komt voor dat we die kinderen die we eens ontmoet hebben in deze huizen, daarna ontmoeten in gevangenissen.
Так проходит их жизнь, и потом они оказываются в дом престарелых, никому не нужны, всеми забыты.
En daarna gaat de tijd voorbij en zijn ze in bejaardenhuizen houdt vergeten door iedereen eigenlijk voor niemand meer nodig.
Поэтому мы уделяем особое внимание всем вот этим трем категориям, ну, социальным, где люди находятся. Это детские дома, колонии для преступников и дома престарелых.
Daarom besteden we in het bijzonder aandacht aan die drie sociale instellingen. Dat zijn weeshuizen, gevangenissen en bejaardenhuizen.
Это удивительным образом Бог нам открыл двери, чтобы мы могли войти вообще проповедовать преступникам.
God heeft ons op een bijzondere manier de deuren geopend dat we daar mogen evangeliseren.
У нас не было никогда этого такого опыта.
Want wij hadden eigenlijk nooit die instelling.
Однажды мы с молодыми братьями пели и играли на инструментах в жилом районе, в поселке одном.
We waren eens met jonge broeders in een dorpje en daar zongen we.
И к нам подошел один из охранников из тюрьмы.
En tot ons kwam een van de bewakers van de gevangenis.
Послушал наши песни, короткие проповеди.
Hij luisterde naar onze liederen, naar onze korte preken.
И попросил, можешь ли ты дать мне немного литературы для заключенных?
En hij vroeg, kun je me een klein beetje literatuur geven voor de gevangenen?
Мы дали ему немного книжек. Он говорит, а можно еще? Можно еще? И уже набрал так полностью.
En we gaven hem een paar boekjes en hij zei, mag ik nog meer? Mag ik nog meer? En toen uiteindelijk kreeg hij een heleboel boekjes.
Потом говорит, а вы могли прийти к нам в колонию, где находятся преступники, и там им рассказать о Боге?
En hij vroeg, kunnen jullie anders bij ons in de gevangenis komen om daar de gevangenen te vertellen over God?
Я говорю, конечно, охотно.
Ik zeg, ja, natuurlijk kunnen we dat.
Он также сразу по телефону согласовал этот вопрос с начальником колонии и получил разрешение.
En hij belde daar ter plekke zijn manager op om de directeur van die gevangenis op om toestemming te krijgen voor die bijeenkomst en die kreeg hij.
Когда я получил это разрешение, я очень сильно запереживал. Я никогда не был в тюрьмах, не встречался так лично с преступниками и испытывал очень сильный трепет.
Maar toen we die toestemming kregen, werd ik ook een beetje bang, want ik was nog nooit in de gevangenis geweest, had eigenlijk nog nooit persoonlijk met misdadigers gepraat en op die manier voelde ik een bepaalde angst.
Я всю ночь не спал, молился, переживал о том, что мы будем завтра им говорить.
De hele nacht kon ik niet slapen, want ik maakte me zorgen over dat wat we vanmorgen moesten vertellen.
Maar
God heeft op een bijzondere manier deze bijeenkomst gezegend.
Er waren heel veel gesprekken, mensen
waren heel geopend om het evangelie te horen.
Они стали у нас просить литературу, все, что у нас было, все забрали.
Ze begonnen ons om literatuur te vragen en alles wat we hadden namen ze mee.
Там было примерно 600 человек.
Waren ongeveer 600 mensen.
И большая из них это молодые парни.
En de meeste van hen waren jongens tot een jaar of 30.
Один из них попросил меня посвятить его жену, семью его в городе.
Een van hen vroeg of ik zijn vrouw en zijn gezin wilde bezoeken in de stad. Toen ik mandarijnen, bananen en andere cadeaus inkocht en daarmee bij hen thuis kwam.
Я увидел совсем молодую женщину, примерно 22 или 23 года, с двумя детьми.
Zag ik een hele jonge vrouw, ja, ongeveer 22 of 23 jaar, met twee jonge kinderen.
Я знал, что ее муж осужден на 17 лет в тюрьме был 17 лет.
En ik wist dat haar man voor 17 jaar veroordeeld was, dus 17 jaar in de gevangenis zal zijn.
Мне стало очень жалко эту женщину и ее детей.
En ik kreeg heel veel medelijden met die vrouw en die kinderen.
Я подумал, как же так, что она смог в самом начале их жизни, в молодости, испортить им всю жизнь.
En ik vroeg me af, hoe kon de Satan zo vroeg in hun leven, in het begin van hun leven, zo hun hele leven verpesten.
Эти дети вырастут, они не будут знать даже своего отца.
Deze kinderen zullen opgroeien en hun vader niet kennen.
Такие случаи меня заставляют больше ответственно смотреть на те возможности, когда Бог дает использовать, чтобы свидетельствовать.
En deze mogelijkheden geven mij meer verantwoordelijkheidsgevoel om te getuigen over dat, over wie God is.
Несколько лет Бог давал нам возможность регулярно посещать эту тюрьму.
Enkele jaren heeft God ons de mogelijkheid gegeven om regulier deze gevangenis te bezoeken.
Потом это дверь закрылась, начался коронавирус,
En, maar die deuren zijn gesloten. Zijn gesloten toen het coronavirus begon en nu is het oorlog en hebben we geen mogelijkheid om die gevangenissen te bezoeken.
Я думал, есть ли результат от этого служения? Мы много туда ходили, говорили людям о Христе. Есть ли от этого результат?
Я вдруг мы афы. Есть ли результат от этих бесюков? Мы ходили туда часто. Есть ли результат?
Примерно два месяца назад я прилетел на самолете в Хабаровск.
Ongeveer twee maanden geleden ging ik met het vliegtuig naar Хабаровск.
Уже вышел из самолета, сел в автобус, чтобы проехать к аэропорту.
En ik was al uit het vliegtuig en ging in de bus om naar het vliegveld toe te rijden. En op dat moment zie ik een man in die bus die naar me zwaait en me wil begroeten. Ik ken hem niet, ik herkende zijn gezicht niet.
Когда я подошел к нему, он мне говорит, ты же приходил к нам в тюрьму, рассказывал нам о Боге.
Maar toen ik naar hem toe ging, toen zei ik, je bent toch bij ons in de gevangenis geweest, je hebt ons verteld over God.
Я тебя помню.
Ik herinner jou.
Я помню, о чем ты говорил.
Ik herinner waarover je gesproken hebt.
Теперь я подписал контракт, мы отправляемся на войну.
Nu heb ik een contract ondertekend en word ik gestuurd naar de oorlog.
Из тюрьмы очень многие уходят на войну.
Uit de gevangenis gaan heel veel mensen naar de oorlog.
И я ему говорю, тебе нужно покаяться перед Богом, ты грешник. Я порадовался, что люди запоминают слово, которое мы сеем, и он задумывается это об этом. На сегодняшний день та тюрьма, которую мы регулярно посещали, вообще закрыта, там не осталось людей.
Vandaag de dag is de gevangenis die we zo vaak bezochten, gesloten. Er zijn helemaal geen mensen meer. Velen zijn naar de oorlog gegaan en misschien enkele overgebracht naar een andere gevangenis. En daarom besef ik dat die mogelijkheden die God ons geeft, die momenten die God ons geeft, dat we die moeten benutten.
Также мы ощущаем очень иногда очень ясно такую Божью защиту.
Vaak voelen we heel duidelijk Gods bescherming.
Однажды мы евангелизировали в одном селе.
Eens evangeliseerden we in een dorp.
Мы ходили из одного дома в другой по два человека.
We gingen van het ene huis naar het andere huis met twee mensen.
Я был со своей младшей сестрой.
Ik was samen met mijn jongere zus.
Когда мы зашли в один двор, и я сразу не заметил, что дом закрыт на замок.
Мы gingen zo naar een huis toe, en ik zag niet direct dat de deur op slot was.
Хозяев дома не было.
De eigenaar was niet thuis.
В этот момент я увидел, как из угла дома выбегают две большие собаки.
Но в тот момент zag ik hoe om de hoek van het huis twee grote honden aankwamen rennen.
Я только успел повернуться к своей сестре и сказать, убегай.
Ik kon alleen nog op tijd me omdraaien om tegen mijn zus te zeggen, ga rennen.
И громко закричал, Господи, спаси меня.
En hard riep ik, Heere, red mij.
Эти собаки подбежали ко мне вот так, наверное, на расстоянии полтора метра.
Die honden kwamen naar mij toe gerend ongeveer een afstand van anderhalve meter.
И остановились настолько резко, как будто мне цепь натянуло.
En ze kwamen zo plotseling tot stilstand alsof het touw strak stond.
Я вспомнил еще из со школы, что нас учили, что нельзя поворачиваться и убегать спиной к животным, надо смотреть прямо им в глаза.
Ik herinner me nog dat ik op school had geleerd dat je niet je rug mag toekeren naar zulke honden, maar dat je ze moet blijven aankijken in de ogen.
Я смотрел им в глаза и громко молился, просил Бога защиты.
Ik keek hen in de ogen en bad hard of en vroeg God om bescherming.
Я смотрю, у них открытые пасть, рот открытый, зубы большие, они скалят, но не решаются, ничего не могут мне сделать.
Ik zie dat hun mond nog open zijn, ik zie grote tanden, maar ze blijven stilstaan, ze kunnen niets doen.
После этого начал мелкими шагами назад отступать, смотря в глаза этим животным.
Daarna begon met hele kleine stapjes naar achter te lopen, maar die honden in hun ogen aan, bleven die honden in hun ogen aankijken.
Когда я вышел уже за двор, я понял, что Бог меня защитил.
En toen ik uit het hek stapte, begreep ik dat God mij had beschermd. Want ze hadden mij niks aangedaan.
У меня было внутри очень большое волнение, трепет такой, что оказывается Бог сегодня так же, как и во времена Даниила действует.
En ik voelde een sterk in mijn hart dat God vandaag de dag net zo werkte als toen in die tijd van Daniël.
Конечно, я не какой-то герой, ничем не отличаюсь от всех вас.
Natuurlijk ben ik geen held en ben ik anders dan jullie.
И если мы доверяем Богу, то Бог, он проявляет себя в нашей жизни.
Als wij God vertrouwen, dan openbaart hij zich in ons leven.
Конечно, у нас в Якутии есть очень много нужды сегодня.
In Якутии zijn vandaag de dag heel veel noden bij ons. En daarom wil ik jullie vragen of jullie in een eerste plek willen bidden voor het volk van Якутии.
Как мы прочитали, люди ставят, что там, где сегодня густая тьма, где люди не знают Бога, чтобы достигли туда, Евангелие достигло, чтобы они могли увидеть этот свет.
Zodat, zoals we hebben gelezen in Jesaja, dat die mensen waar nu duisternis is, zij het licht mogen zien.
Мы испытываем большую нужду именно в тружениках. В России сегодня тоже сложно найти миссионеров.
En wij hebben een grote nood aan arbeid. En vandaag de dag is het in Rusland moeilijk om evangelisten te vinden.
In de 90e jaren
en het begin van deze eeuw kwamen er heel veel evangelisten naar Якутии.
Многие эти семьи вынуждены были уехать в
En veel van die gezinnen zijn later verhuisd naar meer warmere plekken.
У многих состояние здоровья, особенно у женщины, было тяжело.
Vele hadden ook problemen met gezondheid, vooral vrouwen hadden grote gezondheidsproblemen.
И поэтому в некоторых поселках сегодня нет миссионеров.
Daarom zijn er in vele plekken vandaag geen evangelisten.
Мы молимся, мы пытаемся в наших церквах возбуждать в людях вот это желание евангелизировать.
Wij bidden en we roepen mensen op in onze gemeentes om te evangeliseren, om dat verlangen, ja, dat verlangen te geven dat ze mogen evangeliseren. Maar de gemeentes in Rusland leven vandaag ook in comfort. Ze hebben, net als hier in het Westen, ze hebben een goede baan, een goed loon. En daarom is het moeilijk om jonge mensen te vinden die willen evangeliseren.
Многие молодые братья и сестры, когда поженились после свадьбы, берут ипотеку, кредит на 30 лет, и тогда они уже не способны уехать куда-то, чтобы трудиться.
Veel jonge broers en zusters, als ze trouwen, sluiten een hypotheek af voor 30 jaar en die kunnen daarna nergens meer heen.
Раньше у нас в России был очень высокий процент ипотеки, никто не брал, сейчас эта ситуация другая.
Vroeger waren er heel hoog, moest je heel veel rente betalen over je hypotheek en nam niemand die hypotheek, maar nu is dat anders.
Но мы верим, что у Бога есть 7000 тружеников.
We geloven dat God 7000 arbeiders heeft.
Так же, как было при во времена Илии.
Net zoals in de tijd van Илия.
Есть много тех, кого мы не знаем, а кого Бог может использовать.
Dat er veel zijn die wij misschien niet kennen, maar die God gebruikt.
Поэтому молитесь, чтобы дело Божие оно развивалось в России и в Якутии тоже.
En daarom bid dat Gods werk mag uitgebreid worden in Rusland, maar ook in Якутии. Dat velen nog gered mogen worden.
Мы живем в городе Якутске, там это большой город, 400000 населения.
Wij wonen in de stad Якут, en daar wonen is een grote bevolking, 400000 inwoners.
Там долгое время не было христиан вообще.
Lange tijd waren er geen christenen.
На сегодняшний день там есть церковь, примерно 22 члена церкви.
Vandaag de dag is daar een gemeente met 22 leden.
Есть молодежь и дети, нас это радует.
Zijn jongeren en kinderen en dat verheugt ons.
И хотим, чтобы так же было и в других местах.
En we willen dat het zo ook op andere plekken mag zijn.
Молитесь об этом.
Bid daarvoor.
Amen. Благодарю.
Dank jullie.
Может быть, если бы
we zullen straks koffie drinken en als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie die tijdens de koffie aan mij stellen.
Hartelijk dank. We zongen, nee, dat zongen wij niet, dat zong het koor als laatste stuk. Gods werk gaat door. En laat dat ook maar de samenvatting zijn van deze avond. Gods werk gaat door. Ook in Yakutsi. En we zullen daar ook om bidden. U heeft allemaal vanavond de oproep gehoord om ook te bidden voor het werk en voor de mensen in Yakutsi. We mogen ook wat geven. Daarvoor ziet u ook de QR-code op de laatste bladzijde van uw programma. Dus ook graag uw aandacht daarvoor. Naast de dank aan evangelist Alexander, ook dank aan de tolk die nog steeds actief is. Hartelijk dank ook. Dank aan het koor met organist en dirigent. Ook voor het mini-koor wat we gehoord hebben. Hartelijk dank voor jullie zang. Laten we nu samen de Heere danken. Heere, we hebben het vanavond gehoord. U gaf een geopende deur. En als u die geeft, wie zal dan sluiten? Wilt u zijn met al het werk wat gedaan wordt in Yakutsi door evangelist Alexander en alle anderen die daar bezig zijn om uw woord te verbreiden?
te bidden om uw zegen. Weest u met de evangelisten. Weest u met het werk van vredensdienen. Geeft u hen allen kracht en moed om uw woord te brengen. En mogen zij het ook ervaren. Dat uw woord ingang krijgt in harten van mensen. En harten vernieuwd. Mogen zij ook vruchten zien op dat werk hier. En dan mogen zij het ook weten en zien. Dat u telt als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Israëls kinderen dragen. We zeggen u dank. Dat u ons een goede avond met elkaar gaf. Wees u met ons als we straks van hier gaan. Geef u ons een goede zondag. En ons uw zegen. We bidden het alleen om Jezus wil. Amen. Koffie, thee, fris, zometeen.